Welkom bij het onderzoeksprogramma Zoek mee naar de oude wereld. Het enige archeologische radioprogramma in Nederland waarin het publiek een hoofdrol heeft. Wij zijn Tom Hazenberg, archeoloog en...
Jan Breijmer, adviseur archeologie en ruimtelijke ontwikkeling.
En wij willen het komende jaar met jullie samen op zoek gaan naar de oude wereld. De verdwenen Romeinse stad die voor het laatst 3,5 eeuw geleden is gezien op het strand van Goree. En wij doen dat samen met de historische vereniging van het eiland, de Motte, de gemeente Goree-Overflakke en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Wat gaan we doen in deze podcast? Bronnen, kaarten, kustontwikkeling en we laten een van de leden van ons onderzoeksteam aan het woord. Die is onlangs bij het laagwater al gewoon naar Goree getrokken, naar de plek waarvan hij denkt dat de oude wereld ligt. Nou, dat wordt dus heel spannend. Maar Jan, eerste actualiteit. Is er nog archeologisch nieuws op Goree-Overflakke?
Zeker. Tom, weet je nog over die muntschat in Dirksland?
Ja, zeker.
Dan moet je even luisteren naar het volgende fragment uit het jeugdjournaal van 6 april van het afgelopen jaar.
Het is waarschijnlijk nog nooit zo druk geweest in het streekmuseum Goree-Overflakke. En speciaal voor de waardevolle muntschat is er een bewaker ingehuurd. Het gaat in totaal om 2.000 tot 3.000 munten. Ze zijn erg oud en komen uit de middeleeuwen, honderden jaren geleden. En dat maakt de vondst zo waardevol. Deskundigen denken dat de schat misschien wel begraven is door een rover, genaamd Rode Klaas. Hij zwierf veel rond in het gebied en roofde geld in opdracht van de koning van Denemarken. Een deel van de gestolen munten hield hij zelf. Waarschijnlijk heeft hij zijn buit hier begraven omdat hij zich bedreigd voelde.
Tom, weet je wat nou het leuke is?
Nou?
Die muntschat die werd gevonden vlakbij de N215. En afgelopen jaar werd die N215 die werd verbreed. En er werd gegraven en op een gegeven ogenblik stonden leden van de Motte, die stonden er ook bij. En die zagen op een gegeven moment allemaal stenen naar boven komen. Dus die hebben de gemeente gewaarschuwd. En toen is er een klein proefsleuvelonderzoekje uitgevoerd, omdat ze toch dachten dat er iets lag. Dat was ook zo. Dat was op een oude kaart uit, geloof ik, 1601, de oude plaat. Daar stond een boerderij op. En men vermoedt dus dat daar misschien wel een 16e eeuwse boerderij heeft gestaan. Toen later keek de gemeente toch nog eens eventjes verder. En toen dachten ze van, hé, jongens, we gaan nog veel meer verstoren daar. Dus dan is er een wat grotere opgraving gekomen en dat is heel spannend. Want we weten uiteindelijk nog niet wat daar precies heeft gelegen. Of het nou een oude historische boerderij is geweest of misschien een stuk kade. Maar over niet al te lange tijd weten we dat. Want er komt het bedrijf wat daar opgraving heeft uitgevoerd, Vestigia, die komt binnenkort met een rapport. Dus dan gaan we het weten.
Nou, dan gaan we dan, als dat rapport er is, gaan we er dan op terugkomen. Wat een mooie ontdekking, zeg.
Ja.
Maar Jan, nu moeten we weer terug naar het onderwerp, naar het echte onderwerp van de podcast, de oude wereld. Ik wil nog even terug naar de geschreven bronnen, waar we vorige keer ook over spraken. Onze echte bronnen, hoe ver zijn we daarmee? Hoeveel bronnen zijn er nu beschikbaar die over de ontdekking van de oude wereld spreken?
Inmiddels hebben we 13 historische bronnen en die lopen van zeg maar begin 1600 tot eind 18e eeuw.
En die bronnen die vertellen allemaal over de oude wereld. En zitten daar dan nieuwe inzichten in?
Ja, het leuke is, dat is die Smallagangen. Die heeft de Chroniek van Zeeland geschreven. En die heeft iets heel leuks geschreven. Ik zal het even voorlezen. Het zandgors, alle slechte Heimans. En onder Heimans moeten we dan maar even geestgronden verstaan. Doordien de duinen aan de noordzijde tegen de zee meest weggespoeld zijn, was bij het windklap op twee plaatsen ingelopen. De hooggetopte duinen zijn geweldig beschadigd en afgenomen. Hier is over menige jaren door het afspoelen van de duinen een voormaals verdronken stad ontdekt.
En dan het windklap, dat zou wel eens een aanwijzing kunnen zijn naar waar dan de oude wereld ligt. Maar wat is een windklap?
Kan je dat mij even vertellen? Wat is het windklap?
Ik kan me er niets bij voorstellen, behalve wind, weer, water. Maar wat het is, weten we niet.
Nee, ik heb redelijk gezocht en ik ben er nergens tegengekomen. Het enige wat je een soort link zou kunnen leggen is dat later een water ten noorden van Goree, in het Goreese diep, dat heette het Westgat. Maar ja, windklap en Westgat, ja, het begint allebei met een W-tom, maar daar blijft het dan ongeveer ook bij.
Dus het is weer iets wat we aan ons onderzoeksteam kunnen vragen, maar misschien ook dat de luisteraars daar wel een idee over hebben.
Ja, wij roepen dan ook op om alle podcastluisteraars om te reageren op de term windklap. Wat is nu een windklap?
Kijk, nou, dat wordt spannend. 13 bronnen, zei je.
Ja.
13 schrijvers. Hebben al die 13 mensen nou eigenlijk die resten van de oude wereld gezien?
Ja, dat zou je wel denken. Nou, helemaal niet. Er zaten een heleboel overschrijvers bij. En de enige waarvan wij echt weten dat hij de oude wereld heeft gezien, is Hendrik van Dam.
In welk jaar zitten we dan ongeveer?
1680. Dus dat is ongeveer 60 jaar of zo nadat de oudste bron er melding van maakt. En Hendrik van Dam die is met zijn zoontje naar de kust geweest en heeft daar spulletjes gevonden. En die kwam later weer terug in de herberg of in het café. Toen zeiden ze, ja, is niks bijzonders. Hebben wij ook allemaal gevonden.
Maar oké, die geeft wel echt een aanwijzing. Die heeft echt die resten gezien en die heeft de resten van meegenomen. We komen daar trouwens dadelijk nog even op terug. En inmiddels, overal staat altijd dat Pieter Jan Twist uit 1620 de vroegste bron is. Is dat ook nog steeds, geldt dat ook nog steeds?
Alle archeologische publicaties die gaan er inderdaad vanuit dat Pieter Jan Twist in 1620 de oudste bron is. Maar wij hebben een geweldige inzending gekregen op papier van een inwoner van Goeree-Overflakkee. En die heeft dat dus haarfijn uitgezocht voor ons. En allereerst blijkt niet Pieter Jan Twist de oudste bron te zijn, maar Boudatius. Want die was ongeveer een half jaar of bijna een jaar eerder.
Ook een bron die wij natuurlijk nu al op de website hebben staan. Hè? Dus die kunnen de mensen ook al nalezen.
Ja. En we mogen het nog niet publiceren en we mogen ook nog de naam niet zeggen. Maar in het septembernummer van De Oude Wereld, de uitgave van de historische vereniging De Motten, daar komt een geweldig verhaal in te staan dat niet Boudatius, maar toch iemand anders de oude wereld al heeft gezien en daarover heeft bericht.
Je maakt het wel heel spannend. Dit is wel een cliffhanger voor de volgende podcast, neem ik aan.
Is ook de bedoeling. En we gaan ook in onze volgende podcast gaan we er natuurlijk uitgebreid op in. En proberen we ook de schrijver van dit artikel proberen te interviewen.
Nou, heel erg spannend. Daar moeten we dan helaas op wachten. Ondertussen ben je naast historische bronnen ben je ook veel met kaarten bezig geweest. Overigens ben je dat niet in je eentje al bezig geweest. Want daarin ben je ook al mede met het onderzoeksteam. Komen daar ideeën uit?
Ja.
Wat voor kaarten? Hoe kaarten? Wat moeten we ermee?
Wat moeten we ermee? Nou, allereerst, er zijn natuurlijk flink veel bronnen. Hè? Je hebt het Nationaal Archief, het streekarchief op Goeree-Overflakkee, Archief Zeeland, want een stuk van Goeree, toen nog West-Voornig heette, behoorde ook bij Zeeland. Het archief van Voorne Putten. En we hebben ook nog een bijdrage gekregen vanuit de Universiteit van Leiden. Die hebben voor ons al speciaal een hele inventarisatie gemaakt van mogelijke kaarten die we zouden kunnen benutten. Hebben we nog niet gezien, dus dat is ook nog spannend. En er zijn ook twee hele interessante sites waarop je kaarten kan zien. En dat is een site je moet gewoon googlen op Hisgiskust. Als je dat doet, dan kom je bij een geweldige site terecht. En dat is een Vlaams initiatief en er staan een heleboel kaarten op. En de Universiteit van Utrecht heeft ook een hele goede mooie site met een heleboel kaarten. En die kaarten die zijn allemaal gegeorefereerd, dus dat is heel mooi.
Hallo, gegeorefereerd? Wat bedoel je daarmee?
Gegeorefereerd. Het is eigenlijk heel simpel. Je pakt de oude kaart en je pakt de huidige topografie. En door middel van het maken van punten op de ene kaart en een punt op de andere kaart, waarvan je precies denkt dat dat met elkaar overeenstemt, dan is er zo'n programmaatje en die legt die oude kaart precies over de huidige topografie heen. Dus dan zie je van, hey jongens, Goeree zag er vroeger heel anders uit.
Dus dan kan je dus de hele ontwikkeling van Goeree door de eeuwen heen, kan je over elkaar heen leggen. En die zie je dan ontwikkelen.
Ja. Alleen, één nadeeltje natuurlijk, die oude kaarten, die waren allemaal niet zo betrouwbaar. Want ze gingen niet het hele eiland rond en keken hoeveel meter dat was. Dus je ziet nogal verschillen in die kaarten.
Dus je kan niet zomaar die kaarten op elkaar leggen en dan snap je alles?
Nee, nee. En wat je wel ziet is dat de kaarten hoe langer hoe betrouwbaarder en nauwkeuriger worden.
En behalve dat je kaarten over elkaar heen kan leggen, moet je waarschijnlijk ook begrijpen hoe dan de echte kusten zich ontwikkelen. En daar moet je dan ook wel verstand van hebben.
Ja, ja. En Het grote nadeel is natuurlijk, en dat is onbegrijpelijk, nergens op die oude kaart staat de oude wereld aangegeven. Niemand heeft ooit eens gedacht van, nou, laat ik eens hier een kruisje op een kaart zetten. Of laat ik eens aangeven van, het is een half dag met de kar naar het noorden.
Maar we hebben zoveel bronnen en niemand heeft het op een kaart gezet, terwijl in die tijd ook al genoeg kaarten werden gemaakt.
Ja, niemand heeft het ooit gedaan. En ja, dat blijft natuurlijk ook een van de mysteries van de oude wereld.
Dus we hebben bronnen, historische bronnen uit de 16e, 17e eeuw. En we hebben kaarten uit de 17e eeuw. En die komen niet, die brengen niet alle informatie samen.
Klopt.
Dat betekent dus dat wij toch echt heel veel over de kustontwikkeling moeten weten. Om te weten waar we moeten gaan zoeken.
Ja.
Heb jij daar verstand van?
Nee, maar ik weet wel iemand die jij gewoon even op kan bellen. Bel jij eens even Bert van der Valk op.
Bert van der Valk, dat is goed. Want we weten van Bert van der Valk dat hij vroeger werkte bij de Rijksgeologische Dienst. En hij weet alles van kustontwikkeling in West-Nederland. En hij weet ook alles van de ontwikkeling van duinen.
Klopt.
Bel hem maar.
Hallo.
Ja, Bert, je bent geoloog. Je hebt over de hele wereld gewerkt. En je werkt nu bij Deltares, het instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Kan jij ons en de luisteraars de ontwikkeling van de kust in Zeeland en Zuid-Holland in grote lijnen schetsen?
Nou, de kust van Nederland en dus ook Zeeland heeft een lange wordingsgeschiedenis. En meestal denken we aan 5.000 tot 8.000 jaar voor Christus zelfs. Maar ja, toen zag het er wel heel anders uit. Wat belangrijk is, is dat de kust tegen de Romeinse tijd aan gesloten raakte. Er vormden zich strandwallen en achter die strandwallen ontstond een groot moeras. Dat moeras werd zo groot en zo diep dat er meters veen konden accumuleren. En dat kwam natuurlijk omdat er zeespiegelrijzing was. En ook omdat het rivierwater werd opgestuwd in het achterland. Het veengebied zelf was nagenoeg onbewoonbaar. Dat wil niet zeggen dat de mensen er niet kwamen. Maar wonen deden ze er niet. Want dat deden ze op de strandwallen en op de oeverwallen langs de getijdenkreken en getijdenrivieren die in het laagland stroomden. Maar met de naderomeinse tijd is het enorm veranderd. De Rijn nam een andere koers. Hij ging niet meer langs Katwijk de zee in, maar koos voor een zuidelijker en meer directe weg naar zee. En zo ontstonden Haringvliet en Grevelingen en later ook de Oosterschelde. Dat veengebied dat werd op enorme wijze opgebroken. Schollen dreven weg. En dat werd ingenomen door grote getijdenarmen waar het zoute water tot diep het binnenland kon binnendringen. En dan moet je denken aan ongeveer tot aan Geertruidenberg.
Wordt het hele strandwal weggeslagen?
Ja, die strandwal die werd gefragmenteerd. Er bleef een deel over wat later Schouwen is geworden. Er bleef een stuk over wat Voorne was. En er bleef ook een stuk over wat eerst Westvoorne heette en later Goeree. En dat is een heel klein stukje geweest. En dat is eigenlijk alleen het oude dorp, Ouddorp en Oostdijk, wat nu nog bewoond is. Goeree lag aan een kreek. Althans, Goeree is aan een kreek gesticht. Dus dat is een kreek die vanuit langs Stellendam het achterland inliep en bij Goeree uitmondde.
Dat betekent dus dat van de hele Romeinse kust alleen maar kleine plukjes zijn overgebleven.
Ja, zo kan je het kort samenvatten. Het is een, zoals gezegd, een gefragmenteerd landschap geworden. En dat maakt het. Dat betekent dat de archeologie ook gefragmenteerd is geraakt. En dat je daar dus goed naar moet zoeken.
Nu heb je al veel verteld over de kustontwikkeling, maar je bent ook amateurarcheoloog. En je combineert die kennis met je kennis over de kust. Kan je wat vertellen over die onderzoeken? Waar doe je die?
Nou, in het algemeen, als je op de West-Nederlandse kust aan het werk bent als geoloog, dan struikel je als het ware over archeologie. Het zit verweven in de kustafzettingen op meerdere manieren. Bijvoorbeeld op die oeverwallen van die getijdenkreken hebben mensen gewoond en dat hebben ze altijd gedaan. Dus bij het ontwikkelen van nieuwe kreken gaan ze ook daar wonen. De duinen zijn altijd populair geweest, maar die duinen zijn ook mobiel geweest. Die zijn niet altijd, hebben die de vorm gehad zoals ze die nu nog hebben. Dat is een levend landschap geweest. En dat betekent dus ook dat je tussen verschillende duinfasen ook verschillende archeologische fasen kunt hebben. Steeds jonger naar boven toe uiteraard.
Ja.
En ja, dat is fascinerend om dat te zien. En je kunt het natuurlijk ook heel erg goed gebruiken als daterend middel, die archeologie. Ja, het is natuurlijk al lang gebruikelijk in Nederland, zeker in West-Nederland, dat geologen en archeologen samenwerken. En dat zijn verbanden die al na de oorlog gevestigd zijn geworden. Dat is een wederzijdse bevruchting.
Ten slotte, Bert, zou je ons nog een tip kunnen geven voor onze zoektocht? Welke kaart is zeker nodig?
Nou, kaartmateriaal is altijd een van de eerste dingen waar je naar kijkt als archeoloog. Zeker als het over de jongste vorming van de kust gaat, omdat die altijd goed is gedocumenteerd. Of liever gezegd, behoorlijk goed is gedocumenteerd. Vaak zitten er aanwijzingen op die oude kaarten voor bijvoorbeeld oude kustlijnen. En bijvoorbeeld de duinkaart uit 1827 die door de Fransen, of in opdracht van de Fransen, is opgestart.
Bert, dank alvast voor je uitleg. Ik neem aan dat we je wel warm kunnen krijgen als we met ons onderzoeksteam de mogelijke vindplaatsen van de oude wereld gaan bezoeken.
Geologisch werk en ook archeologisch werk begint altijd met veldwerk. Dus jazeker, van harte.
Zeg Tom, hoe staat het nu met ons onderzoeksteam?
Nou, een club heeft zich aangemeld en in een groep van deze luisteraars en onderzoekers van de Motten en de gemeente, maar ook deskundigen zoals Bert van der Valk, die we net hebben gesproken, gaan we verder met onze zoektocht. Maar het bijzondere is dat één van hen al heel druk bezig is. We krijgen regelmatig mails van Laurens Berghuis, waarin hij meldt dat hij kaarten heeft gevonden. En zelf stuurde hij enkele weken geleden foto's op. Want hij was op het strand gaan zoeken. Wie zou die Laurens toch zijn?
Ik ga hem even voor je bellen, Tom. Komt-ie.
Ja, als eerste willen we natuurlijk echt weten. Kom jij nou van Goree?
Nee. Ik kom uit Drenthe. En mijn studie was in Amsterdam en toen ben ik terechtgekomen in Hoekse Waard, ten zuiden van Rotterdam. Dus het eiland boven Goeree-Overflakkee. En al sinds tijden ben ik geïnteresseerd in geschiedenis en ook die Romeinse geschiedenis. En in de Hoekse Waard zijn ook wat dingen langs de oude loop van de Maas natuurlijk. Bij Mijnzerenland hebben ze opgravingen gedaan en die tweede weg langs de Maas in plaats van de Rijn, die op de kaart van Peutingen staat dat. En zodoende, ik ben altijd wel geïnteresseerd in dit soort dingen.
Oh, wat leuk. Ben je ook deskundig op het terrein van archeologie of geschiedenis? Wat is je beroep?
Nee, ik ben van beroep tandarts. Maar die geschiedenis die speelt mijn hele leven al. Dus als tandarts ben ik nu gestopt. En nou volg ik allemaal cursussen op geschiedenisgebied. En je hebt van die hovelcursussen aan de universiteiten. En dan vanaf 50 jaar mag je dat doen. Dus al jarenlang volg ik daar cursussen in. Dat, onder andere bij Nico Roijmans over César. Ook in Nederland huisgehouden schijnt te hebben.
Dat, ontzettend leuk, zeg. Nou, dat is dan hebben we wel een hele chique mede-onderzoeker hebben te pakken dan. Dat is hartstikke leuk. Hey, maar dan zit je wel een beetje in de regio. Je hebt je bent zelfs ook al naar het duingebied van Goeree-Overflakkee geweest, hè?
Ja, meer het strand dan eigenlijk. Dat, Als je die kaarten vergelijkt van het zandgors waar het ongeveer gelegen moet hebben, dan met heel laag water kun je, dat strand dat is daar enorm lang, want het loopt dan tot aan het slijkgat zo'n beetje. Dat die vaarroute naar Stellendam toe vanaf zee. En dat hele gebied dat komt bloot te liggen, dat met laag water. Ja, in een van die stroomgeultjes op het strand daar, er lag een dun laagje met veen en daar stak een plank uit. Die heb ik meegenomen, die heb ik thuis en daar heb ik jullie een foto van gestuurd. En wat verderop, eigenlijk op de locatie van de noordkant van het zandgors, waar in 1618 dan die resten gevonden zouden zijn. Daar kwam ik een behoorlijke balk tegen met allemaal houtverbindingen. Daar heb ik dan een houtverbinding die toch al helemaal los hing, heb ik meegenomen. En er zat een vreemd koper spijkertje, niet een gangbaar spijkertje, maar echt met hand gemaakt als het ware. Zo hoekig was die ook. Maar daar heb ik een stuk van meegenomen. En die balkje was me te groot en te zwaar. Dus die ligt daar misschien nog wel.
En toen je daar liep, hè, had je toen het gevoel dat je ook over de oude wereld liep?
Nou, dat weet ik niet. Maar er ligt heel veel verslagen veen. Dus het is geen zeegebied oorspronkelijk geweest. En in die stroomgeultjes, die muien, daar zie je ook lage veen zitten. En brokjes klei liggen er her en der. Dus ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen. En omdat het Castellum, de Brittenburg bij Katwijk, ook een heel eind in zee ligt, die is zo'n 200 meter geloof ik. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen dat daar ook iets gelegen heeft. En het is een heel oud gebied natuurlijk, dat Voorne.
Laurens, we vragen iedereen die we aan de telefoon hebben om mee te gaan met de excursie naar de oude wereld zelf. Ga je mee?
Ja, akkoord. Prima. Hartstikke leuk. En met zo'n excursie hou even rekening met dat springtij. Rond de 20ste van de augustus, september en oktober, dan is er weer extreem springtij. Met een hoge coëfficiënt, wat inhoudt dat het water heel ver weg is.
Wat een geweldig verhaal van die Laurens. Met dit type onderzoekers moeten we de oude wereld toch wel vinden. Zo, we zijn aan het einde gekomen van de tweede podcast. En we zijn weer een stukje opgeschoten. Het was nuttig dat Bert van der Valk duidelijk uitlegde hoe de Romeinse kust door grote zeestromingen landinwaarts is veranderd in een voor ons verkende beeld van de Zeeuwse en de Zuid-Hollandse eilanden. En Laurens Berghuis, die heeft het zoekgebied aan de kust van Goeree alvast verkend, waardoor we onze excursie beter kunnen voorbereiden.
Ja, dit was echt een hele leuke podcast met leuke onderwerpen. Maar ik ben natuurlijk benieuwd, wat hebben we voor de derde podcast in petto? Volgens mij een nieuwe historische bron voor de ontdekking van de oude wereld, een nieuwe kaart die meer licht moet werpen op de locatie van de oude wereld, en hopelijk natuurlijk een verklaring voor het begrip windglap. En Tom, jij had nog een oproep.
Ja, er moet mij nog wel iets van het hart. We hebben onderzoekers, we hebben kaarten en we hebben vooral geschriften waarin melding wordt gemaakt van de Romeinse vondsten. Toen Hendrik van Dam 's avonds terugkwam in 1680 in zijn herberg en, zoals hij zelf zegt, zijn weinig gevonden goed enthousiast liet zien aan de inwoners, ook zo'n mooi woord, toen keken deze niet op of om. Dat kunnen we elke dag wel vinden, zeiden ze, en ze toonden hem verschijnende metalen en koperen ringen. Mijn vraag is nu, waar zijn toch al die vondsten van de oude wereld? Waarover spraken al die inwoners? Er moeten toch overal moeten die vondsten nog liggen? Op schoorsteenmantels, in dozen op zolder of in kleine familieverzamelingen? En daarom, Jan, wij roepen jullie luisteraars op om deze vondsten te melden. Hebben jullie Romeinse vondsten in de familie? Meld dat dan op de site romeinsekust.nl. En ook horen we graag hoe die in de familie zijn gekomen. Misschien kunnen we een heuse tussen kunst en kitsch organiseren. Is dat een idee, Jan?
Goed idee, Tom.
Maar serieus, we zijn heel nieuwsgierig of deze vondsten nog bij de families op het eiland zijn. Laat het ons weten. Dus zoek mee naar de oude wereld. Meld je aan bij romeinsekust.nl en volg ons op Twitter, @limesnl. En wie weet lossen we samen eindelijk dit grootste raadsel van Goeree over Flakkee op. Wij zijn
Jan Breijmen
en Tom Hazenberger. We doen dit samen met historische vereniging De Motte. Dit programma wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Goeree over Flakkee en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit was de oude wereld, terug naar de nieuwe. Tot de volgende podcast.
Tot de volgende keer.